Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 106 en daarvan het 26e vers. 106 vers 26. Gelooft, zij Israëls grote God, zijn gunst schenken ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken. En wat er verder volgt uit het 26e van 106. De schriften in het Nieuwe Testament en lezen daaruit de tweede brief aan de Korinthe. Ik denk dat dat een foutje was op de website. Het moet 2 Korinthe 1 zijn, de versen 12 tot en met 22. 2 Korinthe 1, vers 12 tot en met 22. Daarna zingen we uit de berijming van het gebed des Heren, het tiende, het laatste vers. Ja, amen. Trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena en wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. 2 Korinthe 1, vers 12 tot 22 is de schriftlezing. Daarna zingen we uit het gebed des Heren het tiende vers en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis onze conscientie, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent, en ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heere Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben, en door uw stad naar Macedonië gaan, en wederom van Macedonië tot u komen, en van u lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee? Doch God is getrouw, dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want de Zonen Gods, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan het onderwijs van onze Heidelbergse catechismus afsluiten door met elkaar te luisteren naar de laatste vraag en het antwoord. Zondag 52, vraag en antwoord 129. Dan lezen wij de belijdenis. Wat beduidt het woordeke amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Willen we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, eeuwige God, schepper van al wat is. Het is uw voorzienigheid, Heere, dat wij deze rustdag mogen beleven. Uw voorzienigheid die gaat over de dagelijkse dingen, ook over de weersomstandigheden die wij mogen beleven, die voor de mens aan de ene kant zo aangenaam kunnen zijn, dat de zon zo heerlijk schijnt, dat de bladeren aan de boom beginnen te groeien, dat we overal de bloesem aan de bomen en de bloemen zien bloeien. U zorgt daarvoor, Heere, dat de geest het gelaat van de aarde vernieuwt. Dat alles mag getuigen van dat ontluikende leven. Maar uw voorzienigheid gaat niet alleen maar over loof en gras, over de regen, over de zonneschijn, maar ook over de droogte. En dan is onze schepping zo kwetsbaar, ook in ons waterrijke landje, dat de boeren en de tuinders zich langzaam toch zorgen beginnen te maken over de aanhoudende droogte. En we hebben het al meegemaakt. Een grote brand in het natuurgebied in het midden van het land. En er zijn al meer natuurbranden geweest in deze paar maanden dan in het hele vorige jaar. En als er dan met moeite maar gezaaid kan worden en gepoot kan worden, en als de beregening toch wat moeite veroorzaakt, Heren, dan roepen wij u ook in deze ogenblikken aan als de schepper en onderhouder die in uw voorzienigheid over de regen gaat, of dat u in uw genade, in uw goedheid op ons neer wil zien. En of dat u toch ook op gezette tijden die regen en die bevochting wilt geven, zodat het zaad dat gezaaid wordt en het pootgoed dat geplant wordt toch ook mag gaan groeien. Heren, zo bidden wij u of dat u in uw genade ons wilt aanzien. En in uw goedheid uw hand wil opendoen en wil verzadigen al wat er leeft. En Heren, doe ons zien dat wij in deze dingen ook zo afhankelijk zijn van u. Want als het ons dan aan deze dingen ontbreekt, als u uw hand inhoudt en stilhoudt, met al onze technieken, dan staan we toch met lege handen. En daarom belijden wij u, Heren, als onze schepper en de onderhouder. En dat we afhankelijk zijn van uw voorzienigheid. En wilt u dan ons horen als wij tot u roepen? En dat niet op grond van iets in ons, Heren, want dat kunt u nooit doen. U kunt het niet doen om het Nederlandse volk en de Nederlandse overheid. Maar u kunt het ook zeker niet doen om de Nederlandse kerken. Ook niet om onze gemeenten, ook niet om de individuele christenen. Want Heer, als u ons zou bezoeken en zou gaan wegen, onze verdiensten en onze waardigheden, dan slaat de weegschaal toch ver door naar de negatieve kant. Dan kunnen we niet bestaan. Dan hebben we u niets te vragen. Dan hebben we ook niets te verwachten dan alleen maar droogte, oordeel en hitte. Als een teken van uw gramschap. Zoals in de schriften zo vaak ons wordt beschreven. De brandende hitte van de toren Gods. Heren, wilt u ons nabij zijn. Ook in het tijdelijke en in het aardse leven. Met alle beslommeringen, met alle zorgen. Maar bovenal ons in het geestelijke gedenken. Want als wij hier samen zijn met de gemeente. In het huis van het gebed. En wij behandelen vanuit onze belijdenis het slot van dat gebed. Het woordje wat de gebeden afsluit. Heren, dan hebben we onze catechismus gelezen. Wat dat woordje betekent. Wat een ware bidder belijdt met dat woord. Heren, dan mogen wij onze gebeden nog wel eens nazien. En dan mogen we ook zeker het gebruik van het woord amen nog wel eens nazien. Of wij werkelijk zo bidden. En zo onze gebeden besluiten. In het geloof en in de verwachting dat ons gebed veel zekerder van God verhoord is dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Daar kunt u ons ook al niet om horen, om ons gebed. En om ons amen zeggen. Wat kunnen we ons dan arm gevoelen, Heere, juist als we deze dingen gaan beseffen en als het gaat wegen in ons leven. En hoe vaak is het ook niet in het leven van uw volk dat ze moeten opstaan van hun knieën en dat ze toch moeten belijden. Ach Heere, het is niet eens een gebed te noemen. Het was nauwelijks een zucht. Het was nauwelijks een woord wat uit mijn lippen kwam. Maar Heere, wilt u geven dat we dan uit dit woordje amen onderwijs mogen ontvangen. Niet alleen voor het gebedsleven, maar ook voor de prediking waarin het woord amen ook gebruikt wordt. Wat hebben wij dan uw Heilige Geest nodig, Heere? Die Heilige Geest die het geloof werkt. Die het betrouwen en het vertrouwen schenkt. Het geloof dat ons het eens doet zijn met uw woord, met het gehele woord. Wet en evangelie. Ook als het de vloek klinkt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat het volk dan moet leren zeggen amen. Dat zal waar en zeker zijn. U bent recht in al uw weg en werk. Om u gelijk te geven, Heere, en u toe te vallen, ook in uw rechtvaardig oordeel. En Heere, daar werkt u toch naartoe, ook in het leven van degenen in wie u zaligmakend werkt. We hebben het vanochtend gehoord, wat een ergernis het kan zijn, als we dat gaan verstaan. Het woord gerechtigheid. En wat zei uw knecht Maarten Luther toch ook heel eerlijk, ik haatte het woord gerechtigheid. En als we het woord genade gaan leren spellen, dan kunnen we dat ook zo haten. Vijand zijn van vrije genade, omdat dat alles van ons buitenspel zet. Omdat we dan helemaal buiten gezet worden. En dat wil een mens niet graag. Heere, doe het ons maar eerlijk belijden en beleven. Maar wil u het dan ook openbaren aan onze harten? Geef dat het mag doordringen in onze harten, door uw geest. Dat hij aan mag dringen, ook met die evangeliewaarheden, dat het niet is desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Want als er ook maar een nagelschrapsel van ons bij zou moeten, Heer, en dat moet ook geleerd worden, dan was het eeuwig kwijt. Maar in die weg wilt u toch uw Zoon openbaren. Die woorden die we vanochtend overdacht hebben, en die vervuld zijn geworden, zwaard ontwaak tegen mijn herder, en die mijn metgezel was. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Daarin ligt toch de zaligheid van uw volk. En daarin ligt die zaligheid toch ook vast. Omdat u, o overste herder der schapen, geslagen bent. Heere, doe het ons bewonderen. Doe het ons benodigen. Doe het ons beleven en belijden. En geef zo, Heere, aan deze dag glans, zodat wij met onze opstandige, rebelse harten die zich zo snel kunnen ergeren aan uw beleid, die het zo moeilijk eens kunnen worden met uw weg, toch amen mogen leren zeggen. Wilt u ons zo nabij zijn in het spreken? Geef dat de dingen die overdacht zijn weer helder voor de aandacht mogen komen. Geef ook in het luisteren alles wat nodig is. Laat alle afleidende gedachten naar de achtergrond mogen gaan. Geef ons heilige nieuwsgierigheid. Ja, heil begeerte. Om datgene wat vanuit de belijdenis ons op grond van de schrift wordt verkondigd. Tot ons deel te mogen zien. Wilt u dat woord dan toepassen, Heere, door de werking van uw geest. En alles afbreken wat de loop van uw woord in de weg kan staan. Wij bidden u, Heere, voor onze gemeente, voor de prediking daarin, maar ook voor alle gemeenten hier in Barendrecht, voor alle kerken in ons vaderland, Mogen we heel in de bijzondere heren voor onze eigen christelijke gereformeerde kerken bidden. In de spannen van de tijd, waarin allerlei kerkelijke vergaderingen plaatsvinden, soms heel erg op de achtergrond, om ineens gezindheid met hen die ook op de klassieke wijze christelijke gereformeerde kerken willen voortzetten, te zoeken naar een weg. En wij bidden u, Heere, wilt u ons daarin leiden en wijsheid geven. En geef ons als gemeente ook biddend met deze zaken bezig te zijn. Voor de synode, voor het moderamen. Voor de brief die uitgegaan is ook binnen de kerken. Waarin het verdriet, waarin de nood van het moderamen van de synode, ja van de kerken, ons werd medegedeeld. Heere, het spant erom. En we zijn maar kleine kerken geworden. En zelfs als kleine christelijke gereformeerde kerken kunnen we die eenheid niet bewaren. En Heere, dat moet ons in de schuld brengen. Wilt u dat ook werken, Heere? Want ook dat is iets wat geen vrucht is van ons eigen denken en gevoelen. Maar dat gij de hemelen zou scheuren en dat gij neder zou komen. Dat u wegen wilt wijzen, harten wilt neigen en deuren wilt openen. Zodat wij ons verwonderen mogen dat u het bent, die ook in de verbrokenheid van alle kerken toch wilt leiden en daar aanwezig wilt zijn waar de leer van de vaderen verkondigd wordt. Heere, wilt u ons zo nabij zijn, bekerende genade, schuldbelevende genade schenken, armmakende genade, maar ook vervullende genade, dat u als koning der kerk toch de leiding zult overnemen. En dat u het roer van het schipje van een kerk ter hand zult nemen. We zien op tot u, Heer, ook in deze dingen. Gedenk ook aan de wereld waarin wij leven, waar wij deel van uitmaken. Die wereld die ook in ons eigen hart leeft. Die wereld die wij zelf zijn. Met alle zonden, met alle noden, behoeften, met alle zorgen. Grote zorgen soms. Ook in het allergrootste verband van deze wereld, waar zoveel verwarring is, waar alles in rep en roer is, waar zoveel oorlog is, zoveel ellende. Heere, ontfermt u zich over deze wereld. En alle tranen en al het bloed, alle zorgen en noden, alle vraagstukken, wilt u als grote schepper en onderhouder ons niet vergeten en ons niet begeven. Mogen we in het bijzonder bidden voor uw volk Israël. Dat er u niet vergeten en niet verstoten is. Dat nog steeds uw bescherming geniet. Dat nog steeds onder de belofte leeft dat u daar altijd met uw woord werkzaam zult zijn. Ook al is dat volk in geestelijke zin tot een klein getal gereduceerd. Maar Heere, u wilt toch ook in dat overblijfsel onder Israël werken. En alzo geheel Israël tot zaligheid brengen. Heere, dat die vervulling van die belofte gezien mag worden. Wilt u daar ook de oorlog wenden en stoppen en geven dat de gijzelaars vrij mogen komen. En dat er weer een wapenstilstand mag komen, kon het zijn ook vrede. En dat bovenal omdat de grote vredevorst daar zijn voetstappen zal zetten. We bidden u, Heere, voor de oorlog in de Oekraïne en Rusland. En allen die pogingen ondernemen om dat ook tot een einde te brengen, wilt u ook daar uw zegen schenken. Ook de kerk daar en wereldwijd die in de verdrukking leeft nabij zijn. In alle landen waar er vervolging is, waar het steeds moeilijker wordt om uw naam te belijden, ontfermt u zich ook over hen. En zo bidden we u, Heere, over deze aarde, uw zegen. Over de volken. Uw genade in de zending en de evangelisatie, in de prediking van uw woord. Laat uw kerk een zoutend zout en lichtend licht mogen zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Zie zo op ons in uw gunst en genade neer, Heere, en hoor ons gebed. Terwijl we u bidden of dat u de boze wilt binden en onze zonde genadig wilt vergeven. En dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 138, de versen 1 en 2. 138 vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw ere vermelden, Heere, uw dank bewijzen. En het tweede, door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. 1 en 2 van Psalm 138, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Dat is het vijfde vers van Psalm 111, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Het gaat vanavond dus over een woordje dat we heel vaak gebruiken. Het woordje amen. En wat is dat nou voor een woord? En hoe gebruiken wij dat nou? Dat is de vraag die ons in de catechismus tot slot gesteld wordt. Heel vaak gebruiken wij dat woord als een soort slotwoordje. Je sluit het gebed af. Als je amen hoort, jongens en meisjes, dan weet je, nu is het gebed klaar. Als je aan tafel zit, je vader of moeder die bidden en het is dan het woordje amen, dan doe je je ogen open, de maaltijd is afgesloten, je kunt van tafel. Een slotwoord. Maar dat is nog niet hetzelfde als wat hier staat in de catechismus. En waarom het woord amen gegeven is. Dan doe je dat puur op de klank af. Dan is het echt een slotwoord. Met een aantal groepen hadden we het in de catechisatie ook afgelopen week over dit woordje. En noemde ik het voorbeeld van ons hondje, wat wij vroeger hadden. En hondjes kunnen heel slim zijn, jongens en meisjes. Die kunnen best woorden onthouden. Die kunnen precies woorden plaatsen. Ze kunnen hun naam onthouden, dan kijken ze op. Nou, dat hondje wat wij hadden, die wist na verloop van tijd precies wanneer hij naar buiten mocht. Na de maaltijd, als ik dan gelezen had en ik had gedankt, dan kwam hij al een beetje aanlopen en dan hoorde hij het woordje amen en dan sprong hij op en dan wist hij, nou mag ik naar buiten. Zo hoorde hij, zo luisterde dat hondje naar dat woordje amen. Nou doen wij dat ook niet vaak zo. Puur en alleen als een afsluiting van je gebed. Een slotwoordje. Je zegt het zo gedachteloos. En je doet zo automatisch je ogen open. Je zegt het zo automatisch. Puur en alleen omdat het zo hoort. Het is nu klaar. Afgelopen. En is het zo vaak ook niet als we naar de preek luisteren. De dominee zegt dan ook altijd amen. Soms dan kan een kind wel eens aan zijn moeder vragen, wanneer zegt de dominee nou amen? Of de dominee heeft wel erg vroeg amen gezegd deze keer. Ook weer datzelfde gebruik, of beter kunnen we zeggen misbruik van het woordje amen. Het sluit iets af, een slotwoord. Maar is het wel een slotwoord? Of is het gebruik van het woordje amen door ons mensen helemaal uitgehold? En van zijn diepste betekenis ontdaan? Zoals dat natuurlijk wel met meer Bijbelse woorden is, die heel oppervlakkig gebruikt kunnen worden. Het woord zonde bijvoorbeeld. Hoe vaak zeggen we het niet? Als we iets morsen op onze kleren of als er iets kapot valt, dat is ook zonde. Helemaal uitgehold vergeleken bij het Bijbelse woord zonde. Of het woord zalig, dat doen wij dan misschien niet zo heel veel, wel bij de Roomse. Zalig, ik heb zalig gegeten, zalig kerstfeest enzovoorts. Die zeggen dat zo makkelijk. Heel wat anders dan het Bijbelse woord zalig. Of om niet meer te noemen, het woordje christen. Wie is een christen? Ik ben christelijk. Maar dan eigenlijk meer om een onderscheid te maken tussen wereldse mensen en christelijke mensen. Maar ben je wel werkelijk een christen in de diepste zin van het woord? En hoe komt dat? Dat die diepe Bijbelse woorden zoals amen en zonde en christen en zoveel woorden nog meer zo van hun diepste betekenis zijn ontdaan, dat ze zo uitgehold zijn. Zou de boze daarachter kunnen zitten, die in dat opzicht samenwerkt met ons oppervlakkige hart, ons geesteloze bestaan, ons vleeselijke bestaan? Dan mag je van de duivel echt wel bijbelse woorden gebruiken als je spreekt. Je mag een hele Bijbel gebruiken. Maakt hem niks uit. Als het maar oppervlakkig gebeurt. En als je niet oppervlakkig bent, dan zorgt de duivel er wel voor dat je oppervlakkig wordt. Een oppervlakkig besef van zonde, dat vindt hij niet erg. Een oppervlakkig idee van zalig worden. En van christen zijn. Een oppervlakkig gebruik, misbruik van het woordje amen. We gaan het samen overdenken aan de hand van die laatste vraag uit de catechismus. Wat beduidt, wat betekent het woordje amen? Twee gedachten, het is een woord van vertrouwen. Dat is de eerste gedachte. Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Dat is vertrouwen wat eruit spreekt. En ten tweede ook is het een woord van verwachting. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Staat er misschien wat moeilijk, maar er wordt zoveel gezegd als: God wil mijn gebed veel liever verhoren als dat ik wil dat het verhoord wordt. En als dat ik het voel dat het verhoord wordt. Dat geeft een verwachting. Wat betekent het woordje amen? Een woord van vertrouwen en een woord van verwachten. Amen. Jongens en meisjes, dat is geen Nederlands woord. Dat komt uit het Grieks. En dat Griekse woord amen, dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord amen. En dat woordje amen, dat wil zeggen vast zijn. Of betrouwen, betrouwbaar zijn, stevig staan. Dat is de kern van dat Hebreeuwse woord amen. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk. Betrouwbaar zijn, vaststaan, stevig staan. Juist in onze tijd waarin er bijna niets stevig staat, waarin alles wankelt. Waar kun je nou nog op steunen? Waar kun je op leunen? Waar kun je nou op aan, van op aan? Kun je op mensen aan? Kun je mensen vertrouwen? Die allerlei dingen vertellen en beloven? Nou, de Bijbel laat het ons al zien. Vest op prinsen geen betrouwen. Waar je nimmer heil bij vindt, zoudt u uw hoop op mensen bouwen? En komen we daar ook niet altijd bedrogen mee uit? Wat wordt er veel gelogen? Wat wordt er veel bedrogen? Wat worden er veel loze beloften gedaan? Misschien niet altijd met de bedoeling om ze niet na te komen, maar mensen hebben niet altijd de mogelijkheid om die beloften ook te vervullen. En daar heb je dan op verwacht. En daar heb je dan op vertrouwd. En je hebt erop gehoopt. En heel veel van die beloften en heel veel van die woorden, daar komt niks van terecht. Want wij hebben te maken, gemeente, wij zijn, en de mensen om ons heen, we zijn afstammelingen van Adam. En Adam, dat was diegene die als ons bondshoofd, als onze vertegenwoordiger, de leugen geloofd heeft van de duivel. De Satan, die de waarheid van God met een vraagteken voorzag. En die zei: is het ook dat God gezegd heeft? En toen Eva dat antwoord gaf, toen zei hij: je zult de dood niet sterven. Maar God weet dat als je van die boom eet, dan zul je als God zijn, kennende het goed en het kwaad. En die leugen van die leugenaar heeft de mens geloofd en hij is hem achterna gegaan. En sindsdien liggen de begraafplaatsen vol, omdat de mensen de duivel geloofd hebben die zei, en je zult de dood heus niet sterven. En toen is de mens ook een leugenaar geworden, want hij is de vader der leugenen toegevallen. En daarom liegen er zoveel mensen en in de Bijbel worden ze beschreven. Natuurlijk onbekeerde mensen zoals Gehazi. Jongens en meisjes, die geschiedenis kennen jullie ook. Met Naaman. Dat hij toch geld en goud wilde hebben van Naaman. En toen vroeg Elisa, van waar Gehazi? En Gehazi die loog. Uw knecht is nog herwaarts, nog derwaarts geweest. We kunnen denken aan Judas. Die ook als een leugenaar over de aarde is gegaan. Als een huichelaar. Maar de Bijbel beschrijft ook heel eerlijk dat je ook op kinderen van God niet aankunt. Abraham, de vader der gelovigen. Tot tweemaal toe zei hij tegen zijn vrouw, zeg maar dat je mijn zuster bent. Uit angst voor zijn eigen lijf en leven. En in deze lijdenstijd worden we nogal eens geconfronteerd met die liegende Petrus. Ik ken die mens niet. De mens is een leugenaar. En zolang je op mensen bouwt en op mensen vertrouwt, dan heb je geen grond en heb je geen vastheid, dan sta je niet stevig. Dat kan alleen maar als je als mens op God leert bouwen. Als je op God leert leunen en als je op Hem leert vertrouwen. De God van het Amen. De betrouwbare, de onwankelbare. En alles wat hij zegt, zijn woord, dat is betrouwbaar. Daar kun je van op aan. Zijn woord is amen, zo hebben we gelezen uit 2 Korinthe 1. Alle beloften zijn in Christus Jezus, ja, en ze zijn amen. En dat te midden van alles dus wat onbetrouwbaar is. Te midden van de politici die met loze verkiezingsbeloften aan de macht komen. Die zo makkelijk en zo vaak liegen. Te midden van alle media en nieuwszenders. Die vaak maar halve waarheden verkondigen. Waar kun je nog van op aan? Nou, op dit woord van God kun je amen zeggen. Het is geen woord van mensen. Al is het door mensen geschreven. Maar jongens en meisjes, de apostel Petrus die schrijft, de heilige mensen Gods hebben deze geschreven. Door de Heilige Geest gedreven. Daarom kun je ervan op aan. En al leven we in een tijd waarin nogal eens het menselijke van de Bijbel wordt benadrukt. En nogal eens benadrukt dat er een conflict is tussen de Bijbel en tussen de wetenschap. En dan moet meestal de Bijbel het onderspit delven. Want de wetenschap, dat is toch het einde van alle tegenspraak. En de Bijbel, dat is maar een oud boek. Eigenlijk maar voor kinderen bedoeld. Want dat moet je geloven. Nee, wij weten, zo zegt de wetenschap. Nou, als er iets onbetrouwbaar is, dan is het de wetenschap. Want wat vandaag waarheid is, dat is morgen weer achterhaald. Gods woord, dat bestaat in der eeuwigheid. Daar kun je van op aan, dat is betrouwbaar. En gemeente, als we dat loslaten, dat het van kaf tot kaf betrouwbaar, waarachtig woord van God is, dan kun je nergens meer amen op zeggen. Dan kun je nergens meer op betrouwen. Dan is er ook niets meer stevig. Maar gelukkig, we hebben het profetische woord, zo zegt de apostel Petrus, dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht geeft, als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. We hebben niet te maken met menselijke wijsheid, niet met menselijke woorden. Het profetische woord, zeer vast, onwankelbaar. Want het is het woord van die God, die geen man is dat hij liegen kan. Hij is de Amen. En de theologen hoeven echt geen conferenties te vergaderen om de authenticiteit van de schrift te onderzoeken en te benadrukken of te ontkennen. Daar hebben we die theologen helemaal niet voor nodig. Een eenvoudige gelovige met weinig kennis die weet het woord van God is betrouwbaar, want de apostelen en de profeten hebben het gezien. Het zijn oog- en oorgetuigen die zeggen, we hebben het gehoord met onze oren. We hebben het gezien met onze ogen. Wat we getast hebben met onze handen. We zijn erbij geweest. Betrouwbaar. Het staat vast. Het is zeker. Zekerder, zo zegt de schrift, dan de bergen. Bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen. Maar het woord van onze God, dat staat en dat is vast. En dat kunnen we ook daaraan zien, dat het woord vervuld is. Zoveel woorden uit het Oude Testament. En we horen het juist in deze lijdensweken zo vaak, opdat de schrift vervuld zou worden. Telkens weer wordt het teruggegrepen op die profetieën. Ze zijn waarachtig en betrouwbaar gebleken. En vandaar dat de Heer Jezus Christus als het vlees geworden woord zo vaak dat woordje amen gebruikt. Voorwaar, voorwaar. En dan staat daar in het Grieks dat woordje amen. Amen, amen, zeg ik u. Zijn woord is betrouwbaar. Is een vaste grond. Daar kan een mens amen op leren zeggen. Want God is de amen. En in het bevindelijke leven, gemeente, daar wordt dit woordje amen gekend. Daar wordt dit woordje steeds meer beoefend. Dat het waarachtig, dat het betrouwbaar is. Maar gemeente, dan hebben wij het ondertussen wel over dat leven dat door de Heilige Geest gewerkt wordt. Dan hebben we het wel over die deugd die de Heilige Geest werkt in het hart, namelijk de deugd van het geloof. Dat is een onmisbaar instrument, dat is een onmisbaar middel om dat woordje amen te leren. Dat je er echt houvast aan hebt, dat je er echt op kunt leunen, dat je het echt kunt betrouwen. Het geloof is amen zeggen op het woord van God. Ik geloof het woord. En dat is wat anders, gemeente, dan ik begrijp het woord. Al wil ik niet zeggen dat het helemaal buiten ons begrip en buiten ons verstand en buiten de reden omgaat. Maar er zijn toch ook vele dingen die ik niet begrijp. De voorzienigheid Gods bijvoorbeeld. En de wegen van God, ook in de waarachtige bekering. Maar al begrijp ik Gods wegen niet altijd, ook in de wegen van lijden en van zorgen en van moeite, toch geloof ik, zo zegt iemand door het werk en de werking van de Heilige Geest. Zoals de Vader der gelovigen. Op hoop tegen hoop. Terwijl zijn leeftijd tegen hem getuigde, terwijl de moeder in Sara verstorven was, het kon op natuurlijke wijze niet meer gebeuren dat zij beiden een kind zouden ontvangen. Maar hij heeft het geloofd, omdat het woord van God betrouwbaar is. Abraham zei amen op die belofte van God. Al is het aangevochten, al is het bestreden geweest, al heeft hij zelf ook wel eens de Heer een handje willen helpen, maar uiteindelijk bleef dat geloof over. De Heer heeft het gezegd. En dat woord, gemeente, om daar amen op te zeggen, dat is nou niet alleen datgene wat mij aanstaat of wat ik eruit haal, maar dat is dan ook het hele woord. Amen, dat leer je zeggen op het woord dat bestaat uit wet en evangelie. Amen zeggen op wat God in de wet ons voorhoudt. En dan ook alles wat de wet zegt. We vinden daar ook een hoofdstuk van in het boek Deuteronomium. Een van de laatste hoofdstukken, hoofdstuk 27, waar het volk, het beloofde land, is binnengetrokken bijna. En waarop Mozes dan dat volk verdeelt in twee gedeelten. De ene moest op de berg Ebal staan en de andere op de berg Gerizim. 6 stammen aan de ene kant, 6 stammen aan de andere kant. En dan moest dat volk elke keer weer amen zeggen. En dan lees ik in hoofdstuk 27 van Deuteronomium. En de levieten zullen betuigen en zeggen tot alle man van Israël met verheven stem: vervloekt, zei de man, die een gesneden of een gegoten beeld, een gruwel des Heeren, een werk van de werkmeesterhanden zal maken en zetten in het verborgene. En al het volk zal antwoorden en zeggen: amen. Vervloekt, zij die zijn vader of zijn moeder veracht. En al het volk zal zeggen: amen. En zo gaat het maar door. Vervloekt. En gemeente, dat is heel wat. Als een mens daar amen op leert zeggen, als dat woord in je oren klinkt, vervloekt, is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En natuurlijk kun je dat woordje amen dan wel makkelijk zeggen. Ongetwijfeld zullen daar op de berg Ebal ook wel mensen hebben gestaan die dat ook maar nagesproken hebben. En dat niet hebben beleefd. Maar het gaat natuurlijk in deze dingen om de bevinding. En het gaat om de toepassing. En dat je er iets van beleeft. Dat het door jezelf heen gaat. Vervloekt. En om dan vanuit de beleving en de bevinding te zeggen: amen. Wie zegt daar nou in zijn hart amen op? Dat kan alleen, gemeente, als de Heilige Geest dat waarachtige geloof in het woord, in het hart werkt. Het geloof dat buigt onder God. Dat geloof wat we in de psalmen zo vaak tegenkomen. Ik erken, zo zegt David. Ja, wat erken je dan, David? Mijn schuld, die u tot straf bewoog. Amen. Uw doen is rein. Uw vonnis is rechtvaardig. Nou, daar hebben we echt, gemeente, de Heilige Geest bij nodig om te leren buigen, om dat recht toe te vallen, om amen te zeggen als de Heere zegt: je bent vervloekt. God gelijk leren geven. De Heer is recht in al zijn weg en werk, ook als hij mij moet vervloeken. Dan zeg ik niet dat een mens graag verloren moet willen gaan, maar ik zeg wel dat de mens het ermee eens wordt. Dat iemand die onder de bediening van Gods Geest ontdekt wordt als een zonde, die zal niet meer door een achterdeur de hemel binnen gesmokkeld willen worden. Want die krijgt Gods recht lief en die krijgt Gods eer lief en die weet niet meer hoe het moet. Maar ik kan niet met behoud van mijn eigen vlees en van mijn eigen werk zalig worden. Ik moet amen zeggen op die vervloeking van God. Amen zeggen op de wet. Vanuit de mens onmogelijk. Maar gewerkt door de Heilige Geest leert een mens het zeggen met David en met al die andere Bijbelheiligen. Maar dan het evangelie. Nou, dat zal wel een stukje makkelijker zijn, toch? Om daar amen op te zeggen. Dat zal toch wel wat eenvoudiger zijn. Want het evangelie, dat is de blijde boodschap. Daar kun je wel wat makkelijker ja op zeggen. Ja, wel op een evangelie dat van eigen menselijke makelij is. Daar kan een mens wel ja en amen op zeggen. Maar gaan we eens kijken naar Gods evangelie. Zoals God de mens zalig maakt. Of je daar dan als mens het zomaar mee eens geworden bent. Wat is de allerdiepste oorzaak? Wat is het allerdiepste geheim dat een mens zalig wordt? Ligt dat in het vooruitgeziene geloof van de mens? Ligt dat in de werken van de mens? Ligt dat in het willen van de mens? In het lopen van de mens? In het kiezen van de mens? Zo'n evangelie, daar zeggen we wel ja op. En dat doen ook velen. Van alle tijden zijn die dwalingen er geweest. Dat is niet zo moeilijk om daar amen op te zeggen. Maar Gods evangelie, dat spreekt van zijn welbehagen. Dat spreekt van zijn vrijmachtig welbehagen, zijn soevereine, verkiezende welbehagen. Het is niet desgene die wil. En het is niet desgene die loopt. Maar het is des ontfermende Gods. Kun je daar zomaar amen op zeggen? Wat kunnen Gods kinderen het daar ook moeilijk mee hebben? Met de verkiezende genade van God. Wat heeft Bunyan daarmee geworsteld? Wat kan de duivel daar misbruik van maken? Wat kan je eigen hart daarmee aan het redeneren gaan? Ja, maar als ik nou eens niet verkoren ben. Als ik er nou eens niet in sta in dat boek des levens. Dan ga ik redeneren. En mijn oude dominee van de Rent, die zei wel eens, als een mens gaat redeneren, dat is zijn reden eren, zijn verstand eren, dat komt dan op de hoogste plaats, dan ga ik God begrijpen, willen begrijpen. Redeneren, zo zei hij, dat is God onteren. Dan doe ik hem tekort. Amen zeggen op het evangelie, dat wil zeggen dat ik ga belijden, dat er één is die zalig maakt. En dat er maar één naam onder de hemel is die zalig maakt. En dat het alleen de ontfermende God is. Dat er maar één weg is naar de zaligheid. En hoe dat God dat doet en uitwerkt. Daaronder te buigen om het daarmee eens te zijn. Af te zien van mijzelf. Jezelf afschrijven. En gemeente, we hebben vanochtend gehoord. Dat is een ergernis. Gij zult allen naar mij geërgerd worden. Naarmate dat dat lijdensevangelie doorgaat, zien we die ergernis en zien we die blindheid van die discipelen toenemen. En zeker als God het zwaard laat zien. Het zwaard van de gerechtigheid. De ziel die zondig zal sterven. En als dat zwaard op die herder afkomt, op die metgezel van God, op Christus. Dan stijgert de godsdienstige mens. Ook een Petrus en al die anderen. Ze hebben zich geërgerd. Een schandaal. Dat hun meester, aan wie de wind en de golven gehoorzaam waren, die doden kon opwekken, die het hoofd van de hemelse legermachten was, dat die zich zomaar gewillig, vrijwillig overgaf om gedood te worden. Ze begrepen er niks van. Als dat zwaard op die herder komt, gemeente, dan zien we in dat lijden en sterven hoe God de zonde taxeert en wat er nodig is om werkelijk bekeerd te worden en zalig te worden. Dat sluit de mens buiten. En daar zeg je echt niet zomaar amen op. Maarten Luther zegt het, ik haat het woord gerechtigheid. Geloofsleven, gemeente, en gebedsleven, dat zal altijd wel een worsteling blijven. Ook in het leven van de kerk. En dat doe je echt niet zomaar automatisch. Het is genade alleen. Om amen te leren zeggen, om de hand op de mond te leggen, om te leren zwijgen, om God, God te laten. Zo amen te zeggen. Op wet en evangelie, zo een prediking te kunnen afsluiten. Waarom moet een dominee dat zeggen aan het einde van de prediking? Amen. Waarom kun je niet eindigen bijvoorbeeld met te zeggen, dat zij zo? Dan wordt een toespraakje wel eens afgesloten. Dat zij zo. Maar de prediking moet afgesloten met het woord amen. Dit is betrouwbaar, dit is waar en zeker. En een prediker moet ervan overtuigd zijn als hij zijn preek afsluit met te zeggen amen, zo spreekt de Heer. Laat dat in de eigen woorden zijn, met de eigen talenten van de prediker. Maar ik moet ervan overtuigd zijn, ik heb gesproken, getracht te spreken naar de zin en mening van de Heilige Geest. En ik kan het niet anders zeggen en ik mag het niet anders zeggen en ik zal het ook niet anders zeggen dan dat ik het gedaan heb. Waarbij ik niet wil zeggen dat een preek volmaakt is en dat er niet geleerd kan worden. Maar die overtuiging moet de prediker wel hebben. Dan kun je amen zeggen. En soms is dat ook echt zo. Dat je als prediker echt amen mag zeggen. En dat je de goedkeuring van de Heer op je prediking in je hart gevoelt. Maar het is niet altijd zo. En de gemeente kan het ook wel eens voelen. Dat het woord beslag legt. Dat het woord kracht doet. Maar dat is ook niet altijd zo. Maar zo, gemeente, amen zeggen. Ook het gebed afsluiten, zoals dat in 129 staat. Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Het is betrouwbaar, het is vast, het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. En dan het tweede, behalve dat het een woord is van betrouwen, van vertrouwen, is het ook ten tweede een woord van verwachten. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Nou, wanneer mag je nou eens echt amen zeggen? In de diepe zin van de belijdenis, in de diepe zin van het Bijbelse woord. Welk gebed verdient nu dit woordje amen? Gemeente, als we onze eigen gebeden maar eens even nagaan. Doet u dat maar persoonlijk voor uzelf, ik voor mijzelf. Persoonlijk, maar ook ambtelijk. Van hoeveel gebeden kun je dat nou zeggen? Dat het een waar gebed is geweest. Als we heel eerlijk zijn, gemeente, moet je dan niet van heel veel gebeden zeggen, ach, ik heb maar wat gepreveld, ik heb maar wat gestameld, ik heb maar wat gezegd, soms met liturgische woorden, soms met de woorden van een formuliergebed, maar heb ik nou echt gebeden? Wat zijn veel van onze zogenaamde gebeden kil en koud, zonder geloof, onnadenkend, oppervlakkig, kwalijk zelfs, zo zegt de Bijbel. Gij bidt maar ontvangt niet, want gij hebt kwalijk gebeden. Niet in overeenstemming met de wil van God. Op wat voor gebed mag en moet amen gezegd worden? Nou, dan bladeren we even wat terug naar het begin van de behandeling van het gebed. Zondag 45, vraag en antwoord 117. Daar wordt gezegd, gevraagd, wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Het ware gebed, gemeente, bestaat uit drie elementen. Dat is een gebed tot de enige, de ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Het ware gebed, dat wordt gebeden door iemand die zijn nood en zijn ellende recht en grondig is bezig te leren kennen. Want daar is ook geen einde aan. En dan het derde is dan die vaste grond. onder mijn gebed, het fundament onder het gebed. Dat het gebed om Christus wil verhoord wordt. Het echte gebed, gemeente, dat wordt doorademd van Gods kennis. Dat is doorgloeid van zelfkennis. Kennis van de zonde. Kennis van Gods heiligheid en majesteit. Kennis van je eigen verdorven hart. Maar ook kennis van Christus, die de grond is onder het gebed. De overtuiging dat God hoort, niet om enige waardigheid in mijzelf, niet om enige gebedsgaven of gebedsgenade of wat het ook is, maar God hoort op grond van Christus' verdiensten. Nou, als deze drie elementen in het gebed gevonden worden, gemeente, dan kun je amen zeggen. Dan weet je ook dat je gebeden hebt. Dan worden die gebeden ook verhoord. Hoe hij ze verhoort, dat weet ik niet. Dat mag ik aan de Heer overlaten. Wanneer hij ze verhoort, daar is de Heer vrij in. Maar een ware bidder, die met deze drie elementen voor Gods aangezicht verschijnt, Gods kennis, zelfkennis en Christus kennis, dan horen we de profeet Micha zeggen: ik zal uitzien naar de Heer. En ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. En als je zo mag spreken en zo mag belijden en zo mag bidden, gemeente, dan weet je ook dat je gebeden hebt. En nogmaals, zo vaak zal er op deze wijze misschien niet gebeden worden. Ook niet in het leven van Gods kerk die bidden geleerd heeft in beginsel. Al is dat woord nog zo betrouwbaar. Maar dat biddeloze hart. En dat ongelovige bestaan. Daarom is ook in het leven van Gods kinderen en in het leven van ons allemaal nodig dat hij ons de hulp van zijn geest schenkt. Dat hij ons de grond onder het gebed aanwijst. En gemeente, dat is wat anders dan dat ik het altijd gevoel. Zo zegt ook het slot van de catechismus. Dat besluit dan ook zo heel kernachtig. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Dan wordt er gewezen op dat geloofsvertrouwen. Dat wellicht niet altijd zonder het gevoel gaat, maar dat niet leunt op het gevoel en dat niet afhankelijk is van het gevoel. Ik las ergens een mooie uitdrukking, een uitlegger die zei: in dit woordje, daar klimt een schuchtere en wankelmoedige ziel uit zijn bevinding omhoog in de belofte. Klimmen in de belofte. Uit je bevinding opklimmen en daar als een touw als het ware, dan is de belofte iets waar je je eigen aan vastgrijpt en waar je omhoog klimt. Waarin je dus niet meer je gevoel als de grond onder je voeten hebt, maar zijn belofte. Daarop leunt en steunt het geloof. Ook als ik een gebed moet bidden of heb gebeden waar ik niet eens het predicaat gebed aan durf te geven. Als ik zie op dat stamelen en op dat stotteren, op dat zuchten en op dat kreunen soms. Want veel meer is een gebed soms niet. Zeker de gebeden, als ik mijn nood en ellende recht en grondig leer kennen, dan komt er niet anders soms als een kreun en als een zucht uit mijn hart op. Maar ook die stamelende gebeden, ook die stotterende woorden, dan zegt een gelovige bidder: mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan dat ik dat in mijn hart gevoel. Hier gaat het dus, gemeente, over die gebeden waarbij ik dat dus niet zo gevoel. Kijk, er staan natuurlijk gebeden in de Bijbel en er zijn ook in het leven van Gods kinderen gebeden Ja, dan gaat dat gevoel er ook in meespreken. Mijn ziel en lichaam hijgen en ze dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt. Daar hoor je een ziel vanuit zijn diepste gevoelens kreunen en hijgen tot God. Daar spreekt alles in mee. Maar dat soort gebeden zijn denk ik maar zeldzaam. Dat ziel en lichaam naar God dorsten en naar God hijgen. Dat zijn de gebeden, gemeente, die herinneren Gods kinderen ook zich ook wel. Dat je je hart echt mag uitstorten voor de Heer. Dat het met zoveel gevoel gepaard gaat. Dat het zo vanuit de diepten gebeurt. Dat het met zoveel emotie en met zoveel vragen en met zoveel verlangen gepaard gaat. Maar nou die andere gebeden. Dat ik het dus niet gevoel. Zoals dat hier in het slot van de catechismus wordt aangewezen. Zulke gebeden waar je wel eens moedeloos van wordt. Dat je denkt, ik kan het eigenlijk niet eens een gebed noemen. Maar dat daar toch het geloof in mag meekomen. In het besef, in het geloof. Dat de verhoring van het gebed niet afhankelijk is van mijn gevoel. En van de diepte van het gevoel en van... Hoe lang dat gevoel is. En dat God mij niet hoort omdat ik zo levendig gesteld ben. Dat is wel aangenaam als je zo mag bidden. En als je heel ernstig en als je heel vurig mag bidden. En als je eens woorden krijgt om te bidden. Maar daarvan is de verhoring niet afhankelijk. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord. Zo zegt het geloof dat... Dat wat de oude schrijvers wel noemen dat naakte geloof. Dat mag steunen op het naakte woord van God. Daar klem ik mij aan vast. En dat is gemeente moedgevend. Juist voor biddeloze bidders die niet weten te bidden gelijk het behoort. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Dan wordt hier Gods kerk mee getroost. Dan wordt de grond onder de voeten geschoven. Dan mag een volk vertrouwen op die belofte, want het is in Christus, ja en amen. Daar klem ik mij aan vast, op hoop en tegen hoop. Als je zo mag bidden, gemeente, dan kan het zomaar gebeuren dat je wel je gebed begon met heel veel nood. Met heel veel moedeloosheid, maar dat terwijl je je hart mag neerleggen en openleggen voor de Heer, dat het dan toch rustig en stil wordt van binnen. Ik zal wachten op de Heer, zo zegt Micha. En op de God mijn heils, mijn God, zal mij horen. Op zijn tijd en op zijn wijze. Maar ik mag het aan hem overlaten. En ondertussen mijn hart en mijn leven blootleggen voor hem. En als ik opsta, mag ik zeggen amen. Het is waar en zeker, want hij is geen man dat hij liegen kan. En zijn woord is recht. Zijn woord staat vast. Zijn woord staat op recht en op waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Amen.
Thank you.
met dankzegging en gebed. Heren, wilt u ons bidden leren? En wilt u ons ook amen leren zeggen? Niet steunend op de aangenaamheid van de bidder. Niet leunend op de formulering van de gebeden, maar steunend op uw verhoringsgezindheid. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Om dan amen te mogen zeggen, niet tegen mensen, maar tegen u. Want dat doet het geloof. Het amen, dat spreken we uit tegenover u. En mocht het dan zo zijn, Heren, dat wij u allen mogen leren kennen als die Vader in de hemelen, waarmee het gebed begon, onze Vader die in de hemelen is. Die God die hoort, die Vader die luistert en die om Christus wil verhoort op uw tijd, op uw wijze, in uw vrijmachtig, soeverein welbehagen. Maar om het dan aan u, de Heren, over te laten. Als we zo eens mogen bidden, Heren, en ons mogen overgeven voor ziel naar ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid. Betrouw het op uw woord alleen. Dan kan er zomaar rust in de harten komen. Overgave in de zielen. En we bidden u, Heren, wilt u dat werken. En geef zodat uw genade in de gebeden mag worden ervaren. Dat we het leven buiten onszelf leren zoeken in u. Dat we zo amen mogen zeggen, ook op uw woord, ook op de prediking. Amen op de wet. Ook op de vloek van de wet. Amen op het evangelie. Ook als dat evangelie lijnrecht ingaat tegen mijn menselijke kunnen. En tegen mijn menselijke inmenging. Heere, geef ons zo te verstaan wat het woordje amen beduidt. Leer het ons zo te gebruiken om onze gebeden en de prediking zo af te sluiten. Het zal waar en zeker zijn. Heere, wilt u al het onvolkomene dat er was in de gebeden, in de preken, in het luisteren, in het orgelspel, in alle dienstondersteunende werkzaamheden toch genadig wegnemen. Maar wilt u wat van u was genadig in de harten brengen en toepassen. Ga met ons mee naar huis. Breng ons ook op uw tijd weer samen. Wilt u met ons zijn in deze week. Morgenavond als we als catechisanten bijeenkomen. Als een evangelist verschoven voor ons hoop te spreken. Die ook aanstaande zondag, als u het geeft, het woord hier mag bedienen. Stel hem ook hier tot zegen. En ons ook in Nieuwkoop. Wil ons, Heer, op uw tijd ook als gemeente en dienaar weer bijeenbrengen. Vergeef al het zondige, Heer. Kroon het u met uw zegen. Bewaar ons deze week ook voor een onverwachte en onverzoende dood. Wij zijn elk ogenblik in nood. De dood wenkt ieder uur. Wat zijn ongelukken toch snel gebeurd? Wat loopt ons leven toch gevaar? En Heren, dan bidden wij u of u ons daar ook voor wilt bewaren. Voor een onverwachte en een onverzoende dood. En hoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen het laatste vers uit Psalm 89. Gedenk de smaad die in elk van uw knechten leidt. En dan eindigt dat psalmvers met: de Heere zij lof, zij eeuwig lof. En elk zeggen amen, amen. Het 20e van Psalm 89. ontvang met een bindend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
gewoon niet mee bezig geweest.
En ik heb jou een lekkere kaart in je kont gehad.